de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Markus 15, vers 1 tot en met 21. Markus 15, vers 1 tot en met 21. En het zingen psalmen, psalm 103, vers 4 en vers 9. Psalm 31, vers 15 en vers 18. Psalm 37, vers 13. En psalm 17, vers 3. We noemen nu nogmaals te lezen schriftgedeelte, Markus 15, vers 1 tot en met 21. En zingen psalm 103, vers 4 en vers 9. Psalm 31, vers 15 en vers 18. Psalm 37, vers 13. En psalm 17, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen ons samen zijn deze morgen met elkaar voortzetten door te zingen uit Psalm 103. Psalm 103, en daarvan wel het vierde en ook het negende vers, Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En ook het negende vers, maar zeer een gunst, zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Het vierde vers en het negende vers van de 103e psalm. De schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. Ik noemde u als schriftlezing voor deze morgen dus Marcus. Daarvan hoofdstuk 15. En daar zal u worden voorgelezen in Marcus 15 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Maar wij stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. En terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en den gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vraagde hem: Zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde en zeide tot hem: Gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vraagde hem wederom zeggende: Antwoord gij niets? Zie hoevele zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niets meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun gevangenen los, wien zij ook begeerden. En er was een genaamd Barabbas, gevangen met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag gedaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, zeggende: Wilt gij dat ik u den koning der Joden loslaat? Want hij wist dat hem de overpriesters door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordde en zeide wederop tot hen: Wat wilt gij dan dat ik met hem doen zou, dien gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruist hem. Doch Pilatus zeide tot hen, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, kruist hem. Pilatus nu, willende de scharen genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had om gekruisigd te worden. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen, en deden hem een purperen mantel aan, en een doornkroon gevlochten hebbende, zetten die hem op, en begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën, aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem den purper mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, den vader van Alexander den en Rufus, dat hij zijn kruis droeg.
Gemeente, wij willen zingen voorafgaand uit de 31ste psalm, en daarvan wel het 15e en ook het 18e vers, 31 vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En het 18e vers, ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd, ik ben afgesneen van voor uw ogen. Dan nog woudt u ontfermen toen gij mij hoorde kermen. Het is het 15e en ook het 18e vers van de 31ste psalm. met Gods hulp willen we deze morgen een ogenblik uw aandacht bepalen bij hetgeen u is voorgelezen uit Markus 15 en daarvan wel het 21ste vers. Tekstwoorden dus voor deze morgen vindt u in Markus 15 vers 21, waar we Gods woord in onze tekst nog eenmaal lezen. En zij dwongen ene Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Geliefden, ik wilde onder deze woorden schrijven, Simon van Cyrene en Christus kruis. En dan wel een drietal gedachten, we zien hem in de eerste plaats op de kruisweg gebracht. In de tweede plaats in de kruisweg geleid. En de derde gedachte door de kruisweg gezegend. Dus Simon van Cyrene en Christus kruis. Ik zei in de eerste plaats dus op de kruisweg gebracht. In de tweede plaats in de kruisweg geleid. En ten derde door de kruisweg gezegend. En als we dan geliefden zo in deze lijdenstijd, in deze laatste lijdenszondag, met elkaar weer opnieuw zijn samengekomen, dan is het zo een goede gewoonte om in de gang van het kerkelijke jaar opnieuw dat bitter lijden en sterven van de zaligmaker te overdenken. En wie zal dat ooit ten diepste recht kunnen bevatten? Als wij dan de koning der kerk zo een ogenblikje gaande slaan en trachten te overdenken wat hem is overkomen omwille van de zonde van zijn kerk, dan heeft hij zich daar in de hof van Gethsemane laten binden. Omdat hij nou zo lief dat goddelijk recht had om die weg te gaan, maar gelijkertijd ook zo uitnemend lief had al degene die de Vader hem gegeven heeft. En daarom heeft hij gewillig zijn ziel tot een schuldoffer willen gaan stellen. Maar wat heeft het hem onuitsprekelijk veel gekost? Ja, geliefd, het heeft hem alles gekost. Spot en smaad en hoon. En dat zo van stap tot stap. Wat onze jonge mensen, ze weten het, hij is in de weg geleid. Van de weg van de vernedering. De kribbe van Bethlehem is die waarachtig mens geworden. Maar heeft hij het geweten dat hij veel moest lijden? In zonderheid aan het einde zijns levens. En geliefden, als we hem dan zo een ogenblikje gade zouden slaan in die zaal van Caiaphas, waar de zoon van God zo wordt veracht en zo wordt vernederd. En die toch dat gewillig heeft willen ondergaan. En als we hem zien daar, in het rechthuis van Pontius Pilatus. Als het voor hem maar een ogenblikje zou zijn, maar een wenkje van zijn almacht zou zijn. En 12 legioenen engelen zouden komen. Om hem uit die strikken en uit die banden te bevrijden. Dan zien we een en andermaal die uitnemende gewilligheid van Sions vorst en koning. Want zo lief heeft hij zijn kerk gehad. Arme verloren zondaren, die de Vader aan hem gegeven heeft om die te gaan verlossen. En daartoe, o geliefde, het is nauwelijks te vatten, ik zeg het maar opnieuw. Maar heeft hij zijn rug gegeven aan degenen die hem hebben geslagen. En ze hebben hun voren lang getogen toen ik het onlangs zo wat overdacht. En er nog eens wat op nalas. En we lezen welke bittere pijnen hij heeft moeten ondergaan. Wie zou dan niet klein, zeer klein moeten worden voor het aangezicht des Heeren? Wie zou dan ook niet een recht besef moeten hebben? Ook vanmorgen hier, het zijn jong of oud. Wat de zonde is. Als we nou waarlijk willen weten wat de zonde is. Jonge vrienden. Oude vandaag. Dan zullen we dit lijden en dit sterven recht moeten leren betrachten. Maar hij is gewillig geweest. En als een lam is hij ter slachting geleid. Hij moest sterven. Weg met deze, weg met deze. Kruist hem. En daartoe wordt hem dat kruis opgelegd. En wordt hij uit Jeruzalem gedreven. Wordt hij de berg Sion af. Om straks daar die kruisheuvel Golgotha op te gaan. En als we dan die man God zien gaan, zou ik het opnieuw eens mogen vragen, geliefden. Om dat als het ware eens te overdenken. Hoe die die daar dan gebukt en gebogen gaat onder dat vloekhout. In die vroege morgenuren. Dan is het toch niet tot verwondering. Dat hij daar op die weg schier dreigt te bezwijken. Vanwege de last van dat kruis. Vanwege dat gewicht van dat kruis. Op dat verbroken lichaam gelegd. Want juist zou het opnieuw wel willen zeggen natuurlijk. Om het nog eens weer opnieuw voor de aandacht te brengen, geliefde. Wat hij heeft moeten doorstaan. Hij die heel de nacht geworsteld had. Ik bedoel, niet geslapen heeft. En zulke bittere geeseling heeft moeten ondergaan. Zijn krachten naar het lichaam geheel geweken zijn geweest. Maar dat hij ook bijzonder wel in zijn tere ziel zo gekrenkt is geworden. Niet alleen vanwege de spot en smaad daar in de zaal van Caiaphas. Niet alleen vanwege de verachting der Joden. Toen ze het hebben gezegd, weg met deze, kruist hem, liever Barabbas dan hij. Maar dat het ook in zijn tere ziel heeft geweest. Dat Judas hem verraden heeft met een kus. En dat Petrus tot 3 malen toe het heeft gezegd, ik ken de mens niet. Dat hij verlaten is geweest van al de zijnen. O, wat heeft het zijn tere ziel geliefden. Gebukt en gebogen doen gaan. Alle krachten geweken. En dreigt hij bij wijze van spreken daar op de weg te vergaan. En als dan die Romeinse soldaten dat zien. En dan het Sanhedrin het heeft gadegeslagen, dan roepen ze het uit. Dat dat zo niet verder kan. Want deze mag daar niet buiten Jeruzalem aan de weg sterven, maar hij moet op Golgotha de dood in. Dan krijgen deze beulen, en krijgt dit Sanhedrin, toch nog bewogenheid. Dat ze hem voor dat ogenblik iets van dat kruis willen verlichten. Maar het heeft alles moeten medewerken. Want deze beulen hadden daar eigenlijk niet in de zorg hoeven te zitten, toch? Waarom niet? Nou, geliefden, omdat de Zoon Gods in de weg van zijn vader was. Want hij moest sterven, zeker. Maar niet daar buiten Jeruzalem. Maar aan het vloekhout der schande. Geliefden, want daar heeft hij de schuld van heel zijn kerk moeten verzoenen. Want de ziel die gezondigd heeft, die zal sterven. Maar het moest wel aan dat vloekhout geschieden. Want vervloekt is een iegelijk die toch. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maar nou zijn Gods wegen veel hoger dan onze wegen. En zijn gedachten ook weer opnieuw veel hoger dan onze gedachten. Maar het is in de weg van de voorzienigheid, gemeente. Dat dan deze Simon van Cyrene die ons in dat 21ste vers wordt getoond. Van de akker komt. En juist op dat ogenblik, als de zaligmaker dreigt te bezwijken onder het kruis, gedwongen wordt om dat kruis op te nemen. Een wonder ogenblik. Een wondere weg. Natuurlijk wel in de eerste plaats ook, zou ik willen zeggen, voor deze Simon van Cyrene. Dag. Wie was deze man? Ik moet dat misschien vanmorgen nog eens een ogenblikje uitleggen voor degene die dat misschien niet zo geheel bekend is. Maar ja, Simon van Cyrene, zijn naam laat het eigenlijk wel zien. Simon, dat was een Joodse naam. En deze Simon was dan ook een man die van Joodse oorsprong was. En zoals zijn naam het verder aanduidt, afkomstig was van Cyrene. En jonge vrienden, dan moet ik het maar eerlijk bekennen. Ik heb ook nooit geweten waar Cyrene lag. Maar Cyrene, we kunnen dat overigens wel vinden natuurlijk. Cyrene lag in Noord-Afrika. In, nou ja, wat wij tegenwoordig noemen Libië. En daar bleek nog een Joodse gemeenschap te zijn. Daar heeft naar alle waarschijnlijkheid ook nog een synagoge mogen zijn. Dus deze Simon van Cyrene was van oorsprong een Jood. Maar zoals blijkt is het ook een man geweest die het met de Joodse inzettingen nauw genomen heeft. Wij zouden zeggen in onze tijd was een man die leefde overeenkomstig Gods woord. Nauwgezet. Die hield er geen losbandig leven op na. Maar was getrouw in de plichten. Want ik lees het. dat ik komende was van de akker. En ik zal het opnieuw maar weer ontboezemen. Ik heb me vroeger ook wel vaak afgevraagd, waarom staat er dat nou zo? Heeft die man dan daar gearbeid op die akker? Wat heeft hij daar gedaan? Nou ja, u begrijpt, als hij van Cyrene afkomstig was en daar nu juist in Jeruzalem is geweest omdat de grote feesten plaatsvonden, hier het Pascha. En ik zei, die trouwe, nauwgezette, schriftgebonden Joden, die drie grote feesten nauwkeurig hebben bijgewoond, ja, dan begrijpt u, dan is hij ten tijde van het paasfeest te Jeruzalem gekomen en heeft hij buiten Jeruzalem ongetwijfeld, zoals vele van deze mensenkinderen die Jeruzalem bezochten ten tijde van de feesten, zijn tent heeft opgeslagen. Buiten Jeruzalem. En dat deze Simon van Cyrene in de vroege morgen, in de derde uren, ik bedoel, dat is de tijd geweest dat het morgenoffer in de tempel werd gebracht. Dat deze man is gekomen van de akker waar hij bivakkeerde om te gaan naar Jeruzalem. U zegt, dominee, waarom vertel je dat zo uitvoerig? Nou, hierom. Opdat het u en mij duidelijk worden, geliefde, wie Simon van Cyrene was. Ik zei, een Jood. Nauwgezet. Een begeerte om naar Gods huis te gaan. En het misging ook wel gezongen. Hoe brandde mij genegenheid om zeer voor of in te treden. Nou, je zou wensen dat de hele gemeente hier toch ook in Vriezenveen en in Doornspijk. Zo als het ware de gang naar Gods huis begeerde te maken. Maar geliefde, wat was het nou met deze Simon van Cyrene? Nou ja, ik zei het was een Jood. En die heeft op dat ogenblik gadegeslagen hoe de zaligmaker met dat kruis voorbij ging en de schier onder dreigde te bezwijken. Zou er geen heimelijk leedvermaak zijn geweest? Want u weet, de Joden, ze moesten niets van deze Jezus van Nazareth weten. Ze hebben geen gedaante nog eerlijkheid in hem gezien dat ze nooit zouden begeerd hebben. Ja, dat gold natuurlijk de heidenen. Maar geliefden, dat geldt ook een net en trouw kerkmens doen. Maar laten we maar heel eerlijk zijn vanmorgen. Dat geldt ook een kerkmens in Vriezenveen. Of in Doornspijk. Dan moeten we eigenlijk niks van hem weten. Gaan we het liefst onze eigen weg. Onze eigen weg door het leven. Ach zeker. We begeren wel trouw en kerkelijk mee leven te zijn. We zullen misschien ook onze plaats niet zo gauw leeg laten. Maar geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Zou ik het eens mogen vragen, gemeente? Heel eerlijk. Hoe ligt dat vanmorgen? Onderzoek het eens nou, eerlijk. Die leidersgeschiedenis, heeft het uw hart nou wel eens uitgehaald? Heeft hij het u wel eens mogen bekoren? Of moet u het nou vanmorgen zeggen, ach, het heeft me eigenlijk nog nooit aangeraakt. Het heeft me eigenlijk nog nooit schoonheid getoond. Ik ben er eigenlijk nog nooit waarlijk over verwonderd en nog nooit verheugd over geweest. Ja, dan gaat ge eigenlijk uw eigen weg. Vijandschap tegen de Heere en tegen zijn werk. Want dat is het, toch? Nou, geliefde, nou het wonder voor Simon van Cyrene. Nou is Simon van Cyrene in de voorzienigheid Gods, want alle dingen worden door de Heere bestuurd en alle dingen worden door de Heere geleid, niet waar? Er geschiet niets bij geval. Maar nou is Simon van Cyrene op dat ogenblik juist daar aan de weg als de zaligmaker voorbij gaat. Weet u wat dat voor een moment is geweest in zijn leven? Geliefde, dat is het uurtje der minne geweest. Dat is dat ogenblikje geweest dat God van eeuwigheid heeft uitgedacht en in zijn eeuwige raad besloten heeft. Want al daar is het voor deze Simon van Cyrene geworden tot hiertoe en niet verder. En wordt hij gedwongen om dat kruis op zich te nemen en dat kruis voor hem en achter hem te gaan dragen. Ze moesten hem dwingen. Ik zei al, Simon was niet zo gewillig hoor. Ik zou er misschien wel aan toe kunnen voegen dat het voor zulke Joden natuurlijk een ergernis was. Want ik zei al, vervloekt is een iegelijk die aan dat hout hangt. En wie nou met dat kruis in aanraking kwam, die was ten diepste onrein om daar nog aan dat paascha deel te nemen. Nou, daar is nou Simon van Cyrene, geliefde vanuit Noord-Afrika, door Egypte heen, naar Israël voor gekomen, om daar nou dat grote paasfeest te vieren. En nu wordt hij een ogenblik daar gedwongen, om dat kruis op te nemen, wordt heel zijn levenspad gekruist. En vallen al zijn plannen in duigen. Nou, geliefde, dan kan ik het wel begrijpen, dat Simon van Cyrene gedwongen moest worden. Vijandschap openbaar is gekomen in zijn leven. Toch? Want een Heere moet je pad maar komen te kruisen in het leven. Ik weet niet of ze er zitten vanmorgen. Mag ik het eens vragen? Heel eerlijk, geliefde, onderzoek u eens. Is dat gebeurd? Dat de Heere je kwam stil te houden. Ach, dat kan natuurlijk heel onderscheiden. Dat kan in de weg van ziekte. Toch? Je kon altijd je eigen weg gaan en dan een ogenblik. Ik krijg een kruis opgelegd. Dat kan onder de prediking van Gods woord. Want dit is de plaats waar de Heere werkt hoor. Door de dwaasheid van de prediking. Kan onder het lezen van Gods woord. Dat de Heer een mensenkind komt staande te houden. En dan word je gedwongen. Kun je niet meer voort, maar moet je een andere kant uit. Gaat niet naar Jeruzalem. Maar gaat naar Golgotha. O geliefde, wat komt er? Wat komt er dikwijls een vijandschap openbaar? Als God een mens tegenkomt. Kun je de Heer niet begrijpen? Je wilt het niet. En het moet toch. Kan er een tijd komen in je leven? Ja, dat je het kruis opgelegd krijgt. En dat je in de kruisweg geleid gaat worden. En dan bedoel ik in de eerste plaats geestelijk. Want Simon van Cyrene, geliefden, heeft in deze weg dat zware kruis op hem gelegd gekregen. En hij moest het dragen naar Golgotha. Ik zei zo even straks, geliefden, dat was een weg van Jeruzalem af. Afdalend. De laagte in. Om straks die steile kruisheuvel Golgotha te gaan betreden. En de zaligmaker is er bijna onder bezweken. Het was een zwaar kruis. Maar nou Simon van Cyrene, ook dat kruis op zijn schouders gelegd, door de Heere staande gehouden. De weg te moeten gaan naar Golgotha, te midden van die beide moordenaars die daar straks ook op Golgotha ook hun plaats aan dat kruis hebben gekregen. Wat zal Simon van Cyrene hebben gedacht? Toen hij gedwongen werd om die weg in te gaan. Ik geloof, geliefden, in de eerste plaats dat sterven ging worden. Want als God in je leven gaat komen en hij gaat werken. En je moet achter de Heere aankomen en je moet die weg inslaan. Dan weet je één ding, dan wordt het omkomen, dan wordt het sterven. En gaat zonde tot zonde worden. Als dat kruis op je schouders wordt gelegd. Als je iets van de onreinheid en van de vervloeking in je leven gaat doorleven. Toch? Dat is geen weg naar het vlees. Is het een weg, geliefde, waarin zonde zonde gaat worden en schuld schuld gaat worden? Gaat het een weg worden waarin je ogen al meer geopend gaan worden
Voor je dwaasheid. Voor je blindheid. Voor de weg die je tot dan toe hebt gegaan. Kijk, deze Simon van Cyrene was een Jood. Ik zei het voorheen, rechtvaardig in eigen oog. Kende geen zonde en kende geen schuld. Maar als God in het leven gaat werken en een andere weg met je gaat houden. Zo'n tegengestelde weg. En het gaat de laagte in, zo gezegd. Omdat hij je begeert te brengen op die plaats waar... ja, uiteindelijk natuurlijk genade van waarheid blij ontmoet gaat worden. Al kunt u dat niet zien. Geliefde, wat worden er dan een tranen geschreid? Wat worden er dan een nood? Kreten in het hart geboren. Wat wordt er dan iets van dat bukken en dat buigen gevonden? Voor het aangezicht des Heren. Te overdenken wie we zijn geweest, wat we hebben gedaan. Achter de Heren aan te komen. Ja, deze Simon van Cyrene gemeente heeft niet geweten wat daar nog allemaal te wachten stond. Heeft niet verder kunnen kijken. Heeft ongetwijfeld vanwege die zware last van dat kruis op zijn schouders. Die zijn schouders zo naar beneden hebben gedrukt. Ook die middelaar Gods en der mensen Christus Jezus niet gezien. Ja, u begrijpt natuurlijk, dat bedoel ik maar uit te leggen. Omdat het ook zo dikwijls voor diegene vanmorgen hier in ons midden. Een verborgen weg is. Die zien één ding, ik zei het. Het gaat de verkeerde kant uit. Het gaat naar de dood. Ze voelen hun zonden en vervloeking op hen liggen. Hun zonden en vervloeking worden hen immers ordentelijk voor ogen gesteld. Wat wordt het een bange en afgaande weg in het leven. Ik denk aan die woelende menigte die daar aan de weg heeft gestaan. En het even tevoren heeft uitgeroepen. Weg met deze, kruis daar. Die een hij, een leedvermaak hebben gehad. In de weg die de zaligmaker moest gaan. Zou ook deze Simon van Cyrene zo niet in zijn ziel. Die bestrijdingen, die aanvallen. Gevoeld. Want geliefden, als de Heer een mensenkind komt staande te houden en hem tot de zaligheid gaat brengen, maar het in een weg gaat van minder worden, in een afgaande weg gaat, in een weg gaat waarin u vreest om te moeten komen, waar kunnen dan de bestrijders van binnen ook hevig tekeer gaan? Als Satan ook, zoals een briesende leeuw, omgaat. U ook eerlijk voorhoudt wie u bent geweest en wat u hebt misdreven. En dan zal uw eigen gerechtigheden waarin ge voorheen zo kon roemen en u op kon bogen, niet anders gaan worden dan een wegwerpelijk kleed. Geliefde, wat een onbegrijpelijke weg voor deze Simon van Cyrene. Als die daar op Golgotha gaat aankomen. Maar het daar nou ook gaat ondervinden. Dat daar dat kruis wat op zijn schouders is gelegd geweest. Van hem wordt afgenomen. Ik bedoel natuurlijk te zeggen. Als we op die plaats mogen komen. En u de dood in ogen hebt gekeken. En niet anders kunt verwachten. Dan dat ge ieder ogenblik vanwege het recht des Heren, vanwege dat strenge oordeel Gods, moet wegzinken. En de eeuwige dood zult moeten sterven. Wat gaat het daar een verwondering worden in het leven? Als daar het kruis van deze Simon van Cyrene wordt afgenomen. En hij gaat zien dat deze zalig maken. Deze Jezus van Nazareth, in wie hij voorheen geen gedaante nog heerlijkheid heeft gezien, dat hij hem zou begeerd hebben. Maar nu hem daar aan dat vloekhout ziet hangen, dragen de schuld, de zonde en de ongerechtigheid van heel zijn kerk. En geliefde, daar nou ook getuige gaat worden. van wat deze zaligmaker heeft gesproken. Al die zogenaamde zeven kruiswoorden, ga ze maar niet herhalen vanmorgen. Maar die zo één voor één als het ware in de oren van Simon van Cyrene hebben geklonken. En die daar mag gaan aanschouwen. Dat daar nou niet hij hoefde te hangen, maar de middelaar Gods en der mensen, zijn zaligmaker, zijn borg, zijn middelaar. Ja, geliefden, ik zeg het opnieuw vanmorgen ook hier. Maar ik kan de verwondering die er ongetwijfeld daar in het hart en in de ziel van Simon van Cyrene heeft mogen komen, niet beschrijven. Ik hoop dat er zijn vanmorgen hier in Vriezenveen, die nou ook dat ogenblikje in de leven enige mate hebben leren kennen. En ook in hun leven zo heel persoonlijk die verwondering hebben mogen leren doorleven. Wat het is om daar nou van alle vloeken, van alle schuld en van alle zonde en van dat kruis, van dat welverdiende oordeel bevrijd te worden. En een ander in uw plaats te mogen zien hangen. Ja, ik denk opnieuw weer aan Bunyan's Christenreis. Want waar werd Christen zijn pak kwijt, waar werd Christen nou bevrijd van de last der zonde en der plagen die zijn schouders zo naar beneden drukten? Nou, geliefden, u kent ongetwijfeld dat kostelijke boek, maar het was op niet een andere plaats, hoor, dan aan de voet van dat kruis. Want de zaligheid wordt nooit ergens anders gesmaakt dan daar op Golgotha. En dat is de plaats, geliefden, waar de Heer nou heel zijn kerk op aarde toch gaat brengen. Waar u die schuld wegdragende borg en middelaar, de Zonen Gods, Christus Jezus, in het vlees gekomen, geopenbaard krijgt aan uw ziel. En er een onuitsprekelijke verwondering en blijdschap gaat komen. Dat hij daar voor u, omdat u anders die eeuwige dood had moeten sterven, voor u de dood in wilde gaan. Nou, daarom zei ik, wie kan dan die verwondering der ziel ooit verwoorden? Want wat blijdschap smaakt aan je ziel, geliefden, als je zo in verwondering voor de Heere mag neerknielen. En die man van smarten, waar u, ik ga het nog een keer zeggen, voorheen geen gedaante nog heerlijkheid in zag, maar dat je liefste gaat worden. De schoonste aller mensenkinderen. Daar moest Simon van Cyrene naar voren gedwongen worden. Maar wat zal het geliefden in zijn leven toch ook verwondering zijn geweest, nietwaar? Dat de Heere haar daar nu hem voor verkoren had. In het voorbijgaan van al die menigte die daar aan de weg stond. En juist op dat ene ogenblikje, deze Simon van Cyrene, in de weg van zijn voorzienigheid, gedwongen had om zo achter de Heer aan te komen. Mag ik eens vragen? Zijn er nou vanmorgen die zo terugzien in hun leven, verwondering des harten kennen, dat de Heer naar u heeft omgezien? Dat de Heer u staande heeft gehouden? Dat de Heer u te sterk is geworden? En dat die weg van onmogelijkheid, die weg in de diepte, die weg tot de dood, die weg waarin u zichzelf moest verfoeien en aanklagen, die weg waarin u ongetwijfeld ook wel hebt leren roepen en smeken, gena, o God, gena, voor mijn gebed. Vergeef me toch al mijn zonden. Maar dat die weg nou door de Heere is, niet alleen uitgedacht, maar ook is volvoerd. Want waar de Heere begint, geliefde, gaat de Heere ook die weg volvoeren, hoor. De Heere doet nooit geen halfwerk. Als God in je leven gaat komen, je krachtig stilzet, je lieflijk gaat trekken achter de Heere aan, doet hij dat ten diepste maar met één doel. En dat is ten eigenlijk niet anders op dat u hem zult zien en in hem uw verwondering en uw eeuwige blijdschap hier in beginsel zult gaan kennen. Ik zou natuurlijk ook moeten zeggen aan de Simon van Cyrene, ja, dat dat kruis natuurlijk op hem gelegd werd en dat hij daartoe gedwongen werd, ook betrekking heeft gehad, ja, op de tijdelijke omstandigheden. Ik kan er vanmorgen misschien niet alles van zeggen, maar laat ik het nou maar eens proberen toe te passen. We kunnen juist ook degene die de Heer naar zijn eeuwige raad en voornemen komt te roepen, ook van meet af aan, van de beginnen aan dat God in het leven kwam, soms onbegrepen wegen moeten gaan, wegen van druk en kruis. Als ik denk aan Abraham, om er nou eens eentje te noemen, de vader aller gelovigen, die ten diepste ook nooit naar de Heer heeft gezocht en ook nooit naar de Heer heeft gevraagd, maar uit de Galdeeën wordt geroepen. Om uiteindelijk ook in dat land der belofte te komen. Dat geestelijke zaad zou mogen gaan voortbrengen. Wat heeft Abraham dan ook niet tal van wegen van druk en kruis moeten meemaken? En is het in het leven van Jozef anders geweest? Heeft ook niet Jozef in zijn jonge leven, toen de Heer in zijn leven is gekomen, ook niet dat kruis moeten dragen? Wat geliefden, een dienstknecht is toch niet meerder dan zijn Heer? En daarom zullen al degenen die de Heer van eeuwigheid verordineerd heeft, in de tijd gaat roepen, om ze in de tijd te rechtvaardigen en te verheerlijken, ook zo dat kruis gaan ondervinden. En nou kennen we elkaar natuurlijk vanmorgen niet, persoonlijk. Maar wat kunnen dat wegen zijn? Juist wel toen de Heer in uw leven kwam, u te sterk werd. En u achter de Heer aan leerde komen. Een onbegrepen weg. Waar je het einde vaak niet van kunt overzien. Moest onlangs zo denken, geliefden, aan een vrouw. Die alweer vele jaren geleden overigens, maar ook door de Heer werd staande gehouden. En de Heer achterna leerde kleven. Wat heeft ze veel moeite en druk moeten ondervinden, juist in haar huwelijk. Maar ze kreeg alles tegen. Nou is dat natuurlijk wel vaak het geval van degene die de Heer leren vrezen. Maar ze kreeg alles tegen. De eigen man. Want oh, wat was die het oneens met die weg. Toen zijn vrouw zo'n andere koers ging krijgen in de leven. En ze niet meer mee kon in de paden der zonde. Niet meer kon leven zoals ze altijd geleefd hadden. En van lieverlee stilletjes aan in het huis eigenlijk alles anders ging worden. Die vijandschap. Die tegenstand. Toen in de leven. En waar kunnen we dat ondervinden? Misschien wel op de plaats waar de Heer ons heeft gesteld. Want ze hebben mij gehaat, zegt de Heer, ze zullen ook u haten. Kan in het hele kleine zijn, hoor. Ik denk aan een jong meisje. Die ik me eens vertelde enige jaren geleden. Hoe het ook niet verder kon op die brede weg. En er ook zo'n andere koers ging komen in de leven. En haar haren langer werd. En ze zich anders ging kleden. En dikwijls nee moest zeggen tegen vriendinnen. Dat ze ook het voorwerp werd van spot en smaad. En vaak werd buitengesloten. Maar toch ook wel eens heeft mogen ondervinden, hoor. Dat de Heer ook van eraf wist. Maar geliefde Gods kinderen moeten nou altijd in die weg van kruis. En dat kunnen natuurlijk zware kruisen zijn in je leven. Onbegrepen wegen, waarvan je het einde niet kunt zien. Wat is dat een volk wat de Heer achterna leert kleven. De Heer in alle dingen gaat nodig krijgen. Zitten ze er nog vanmorgen zo? Die ook dikwijls niet verder kunnen kijken. Heer, hoe zal het ooit nog moeten? Hoe zal het ooit nog gaan? Maar voor je waarneming alles tegenloopt. waar je zo onbegrepen voelt. Een weg moet gaan door het leven. Waar het ene kruis naar het andere kruis komt. Jazeker hoor, waar Gods kerk ook wel eens tijden mag krijgen dat ze nog eens een ogenblikje dat kruis afgenomen krijgen. En dat ze het mogen zien dat dat kruis ten diepste door de Heere zelf hen is opgelegd. Kijk, als ze die plaatsen krijgen en ze mogen dan in de leven eens zien dat het van de Heere was, dan zijn ze toch bij ogenblikken weer verwonderd. Dan zeggen ze, Heer, het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Maar ja, dat zegt maar dikwijls nadien, want in die weg. Ach. Ga gebukt en gebogen. Is de Heer menigmaal voor je waarneming zo ver weg. En toch, ach, volk. Als de Heer nou de eerste is geweest in je leven. Dan zal hij de zijnen toch niet van druk en van kruis laten verkwijnen hoor. Is het nou met de Heer wel eens tegengevallen? Ben u nou werkelijk wel eens door de Heer beschaamd geworden? Of moet u het nou stilletjes zeggen? Heere, u hebt mijn pad gekend. En u hebt het me toch doen ondervinden zoals Saulus van Tarsen het ook toen hij die doorn in zijn vlees heeft gekregen. Toch wel eens lieflijk toegefluisterd, mijn genade is u genoeg. Dat toch wel eens het mogen ondervinden dat zijn kracht in uw zwakheid volbracht werd. Ja, als je zo eens terug mag kijken, dan wil je ten diepste ook niks af hebben. Wat geliefden, ik zei ten derde, Simon van Cyrene is ook door die kruisweg gezegend geworden. En wat bedoel ik daarmee? Nou ja, we lezen het zo in dat 21ste vers, nietwaar? En ze dwongen een Simon van Cyrene die daar voorbij ging, komende van de akker. De vader staat er van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Nou, ik zal het opnieuw maar weer ontboezemen vanmorgen hier in Vriezenveen. Ik heb nooit geweten wie Alexander en Rufus waren vroeger. Toch het ooit eens een keer wat grondig ging nalezen. Maar wie zijn nou Alexander en Rufus geweest? Die zonen van Simon van Cyrene. Nou, de kanttekeningen schrijven erover. Dat zijn twee voorname mannen geweest in de kerk Gods. Dat zijn twee mannen geweest die een bijzondere plaats mochten ontvangen door de voorzienigheid des Heren. Om de kerk des Heren zo, we zouden zeggen, aan het begin van die nieuwtestamentische kerk, te wijden in de grazige weide van dat woord. Want als we de Romeinenbrief lezen, de kanttekeningen verwijzen er ook naar, dan schrijft Paulus aan de Romeinen in dat 16e hoofdstuk en groet ook Rufus, de uitverkorene Gods. En zijn moeder en mijn moeder. Nou geliefde, dan begrijpt u waarom Marcus het er hier heeft bijgezet. Dat het de vader was van Alexander en Rufus. Wat is er gebeurd? Nou geliefde, er zijn in het leven van deze Simon van Cyrene grote dingen gebeurd. Ja natuurlijk, ik heb het al wat proberen voor te stellen. Maar hoe de Heer hem daar te sterk is geworden en heeft geleid. En die in die weg heeft mogen komen op Gods tijd en op Gods wijze. Tot de kennis van de zaligheid die er is in Christus Jezus. Nooit gezocht, nooit naar gevraagd. Maar door die soevereine genade toch zijn deel geworden. Maar geliefden, als de Heer nou in uw leven is werkzaam geworden. En zijn volk tot kennis van de zaligheid heeft gebracht. Dan geloof ik toch dat ze ook vanmorgen hier in Vriezenveen, misschien met alle bescheidenheid en alle voorzichtigheid, toch wel eens mogen zeggen dat een weg gezegend is geworden. Dat kan in de tijdelijke dingen zijn. Maar het kan ook misschien wel zo zijn zoals het hier van Simon van Cyrene is gebeurd. Want wat is er gebeurd in het leven van die man? Nou geliefde, zou ik nou te veel zeggen als het van Simon van Cyrene gezegd mag worden. dat toen hij in zijn leven zijn dierbare borg en zaligmaker heeft leren kennen, op Golgotha's kruisheuvel voor hem, het oordeel dragend en wegdragend en de gerechtigheid die red van de dood verworven heeft, en hij dat in de weg, door Gods geest, in de weg van het zaligmakende geloof deelachtig heeft mogen worden, zou hij daar niet van gesproken hebben? Want de stenen zullen eerder spreken dan dat Gods kinderen zullen zwijgen. Dan krijgen ze toch ogenblikken in de leven, zullen ze uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed spreken. Aangaande wat de Heere heeft willen doen en wie hij voor hen is geweest. En begeren ze toch ook anderen, als het ware door de liefde gedrongen, van dat heil en die weldaden deelgenoot te maken. Nou wordt ons dat allemaal niet beschreven in Gods woord. Maar ik zei zo even, Simon van Cyrene was een Jood. En zal ongetwijfeld zijn kinderen ook overeenkomstig de Joodse leer en de Joodse inzettingen hebben onderwezen. Maar toen alles anders is geworden en toen hij heeft leren verstaan, geliefden, dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt, maar alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus en de kennis van hem in zijn ziel geschonken is geworden, zal hij toch ook zijn kinderen van deze weg en deze middelaar begeren hebben te spreken. En heeft hij voor zijn kinderen mogen zijn? Ja, als een zout het zout. Als er licht op de kandelaar. Ach, zegt er misschien vanmorgen een in Vriezenveen, dominee, u moest eens weten. Kan niet ontkennen wie de Heere voor me is geworden in mijn leven. Maar ik vrees nog zo menigmaal dat ik er sta in de weg ben voor mijn eigen kinderen en voor mijn vrouw. Voor mijn man. Omdat ik alle dagen mijn zonden, mijn ongerechtigheden nog weer geduriglijk voor ogen zie. Maar geliefde, dat zal dan toch ook niet verborgen zijn gebleven. Laat ik het nou eens heel eenvoudig zeggen vanmorgen. Als Simon van Cyrene met zijn vrouw en kinderen aan tafel heeft gezeten. En voor aanvang van de maaltijd of misschien wel na het eten. Nog heeft getracht om een gebedje te doen. Zou hij dan de nood van zijn hart en van zijn leven niet hebben uitgeklaard voor de Heer? En zou zijn vrouw en zijn jongens er geen getuige van zijn geweest. Hoe vader heeft gebedeld. Na ontvangen genade hoor. Of de Heer nog eens weer opnieuw. Zijn lieve gunst. Zijn kennelijke nabijheid. Wilde schenken. Of de Heere toch ook allen die hem toebehoorden, zijn vrouw en zijn kinderen, ook met die genade wilde bezoeken? Zouden zijn kinderen geliefden niet iets hebben bemerkt in het leven van vader? Van die teerheid en die voorzichtige wandel? Zouden ze toch niet op enige wijze hebben ondervonden wat er in het leven van vader is geschied? De Heere gaat wonderlijke wegen. En ik geloof, geliefden, dat Simon van Cyrene wel eens in het verborgene heeft gesmeed. Heere, zou u dan ook heel mijn huis, allen die me lief zijn, tot die waarachtige kennis van die zaligheid willen brengen. Nou weet ik niet of Simon van Cyrene dat heeft meegemaakt. Dat zijn beide jongens daar nog als voorname mannen in de kerk des Heren hebben mogen dienen. Het kan ook wezen dat Simon van Cyrene al gestorven was. Maar geliefde, het gebed van een rechtvaardige. Nee, ik zeg het niet goed. Het krachtige gebed van een rechtvaardige vermag veel. Ik denk aan Manasse. Ik heb het van de week in Dorenspijk nog ergens verteld. Maar ik denk aan Manasse. De zoon van Ischia. U kent Ischia. Ziek geweest tot stervens toe. Maar kreeg in de weg van het wonder 15 jaren tot zijn leven toe. Dan wordt in deze 15 jaar, zoals blijkt, nog Manasse geboren. En wie is Manasse geweest? O geliefde, Er staat, ik zou bijna willen zeggen, geen grotere zondaar in de schrift dan Manasse. Hij deed zijn kinderen zelfs door het vuur gaan. Maar dat zaad van Gods woord, dat zaad van het evangelie. Ook door Hiskia toen in die laatste jaren van zijn leven gezaaid. Het is gevallen in de harten van de kinderen. Van deze Manasse. Hiskia heeft het niet meegemaakt hoor. Maar het is toch gebeurd, u kent de geschiedenis, dat Manasse daar in de kerker is terechtgekomen. De dood in de ogen heeft gezien. En ook zijn rechter om genade heeft leren smeken. Ik las enige tijd nog dat apocryfe boek, het gebed van Manasse, staat natuurlijk niet in de schrift. Dus we moeten er maar voorzichtig mee zijn, maar als u het leest. Zulk een vurig innig smeekgebed. Dan denk ik, dat woord van Hiskia, van zijn vader, heeft toch wat uitgewerkt. Geliefden, ik zei, Manasse is in die weg door de Heere rijk gezegend. Niet naar de Heere gevraagd, niet naar de Heere gezocht. En toch door de goedheid des Heeren opgezocht. Lieflijk geleid. Onuitsprekelijk gezegend. Toen hij een eeuwige zegen bij de Heere vandaan heeft mogen ontvangen. Van hem die voor hem een vloek is geworden. Maar wat heeft de Heere ook in die weg zijn onuitsprekelijke zegen willen schenken. Simon van Cyrene zal ongetwijfeld hebben moeten zeggen, Heere, wat heb ik eraan gedaan? Je kunt als vader je kinderen niet bekeren. Je kunt als moeder je kinderen niet bekeren. Je kunt je vrouw niet bekeren, je man niet bekeren. Maar op dat smeekgebed, ook van Simon van Cyrene geliefd, en heeft de Heere nog grote wonderen willen doen. Waarom? Omdat Simon van Cyrene in zijn leven, die leidende knecht des Heeren, die borg en die middelaar Gods en der mensen, heeft mogen leren kennen als een volkomen zaligmaker. Wiens werk volkomen was. Die met die ene offeral de schuld van heel zijn kerk uit het boek heeft weggedaan. En waar Simon van Cyrene zijn leven heeft mogen leren ontdekken, dat zalig worden is met de armen over elkaar. Zo makkelijk. Vrije genade. Soeverein, eenzijdig. Nou kijk, als we daar toch iets van hebben geleerd, geliefd in het leven. Dan begin je toch tot al degenen die je lief zijn, die aan je zorgen zijn toebetrouwd. Of nou persoonlijk is, of het is in de ambtelijke weg. Om ze dan allen te wijzen op die ene naam, tot zaligheid gegeven. Ach, geliefde. Hoe staat het er nou mee vanmorgen? We zijn allen op weg en reis door de tijd naar de grote eeuwigheid. Maar welke weg bewandelen we? Stel u Simon van Cyrene voor. Gaat u nog in uw eigen weg? Is er nog nooit zo'n goddelijk halt en goddelijke ommekeer gewerkt? Nou, dan moet u misschien vanmorgen vragen. Maar Heere, wil u me dan staande houden? En wil u me dan te sterk worden? En wil u me dan leiden? En wil u me dan leren? Ik ben in eigen ogen dwaas en blind. Maar zou u me nog bij de hand willen vatten? En als uw weg nou geliefde gaat, in een afgaande weg, omdat het kruis u opgelegd is, op welke wijze dan ook, dan zou ge de Heere nog mogen smeken. Of de Heere nog uitkomsten zou willen geven. Nog eens een ogenblik hem wil openbaren in uw ziel. Wiens werk volkomen was. De Heere mocht zo zijn woord nog zegenen. Amen. We zingen met elkaar van Psalm 37... En daarvan het 13e vers, Psalm 37, vers 13. Ik ben jong geweest en draag nu grijze haren. maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt alsof hen God liet varen. Nog ook hun zaad al bedelde het om brood. Hun mildheid schijnt te groeien met hun jaren. De zegen vloeit hun nakroost in de schoot. Het 13e van 37. Slotzang voor deze morgen is uit Psalm 17, het derde vers. 17 vers 3, ik zet mijn treden in uw spoor. En wat er volgt in het derde vers van Psalm 17.
Thank you.
dan heen in vrede naar uw huizen, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.